Ja.
Ik ben vanmorgen namelijk bij een vergadering geweest in het diakonessenhuis zelf met de directie. En er is namelijk besloten, dus op die vergadering met de directie, dat wij dus als het kan zo spoedig mogelijk en liefst vandaag nog het pand moesten verlaten.
Mm-hmm.
Het is namelijk zo, alles wat er dus besproken is namelijk, dat is dus onder andere de punten, wat gebeurde er met de rest van de panden, want er was namelijk brand uitgebroken, en wat zou er dus gebeuren met de rest van de panden en met het uitgebrande gedeelte.
Mm-hmm.
Nou, ze hadden een grote notula dus ingestuurd aan de aannemer, en nou, er zijn nog meer van die punten geweest, en toen hebben wij dus gezegd, nou, daar heeft u bouwaanvragen voor nodig. En dan schijnt dus de inspecteur van bouw- en woningtoezicht mondeling toegezegd te hebben dat het helemaal niet nodig was. En dat ze zo konden gaan bouwen zonder ontheffingen en zonder alles. En dat is nu dus bezig en dat zal dus zo spoedig mogelijk wel een proces worden, denk ik.
Wat willen ze daar gaan bouwen?
Nou, ze willen dus die panden gaan verbouwen voor een polykliniek voor hartspecificatie. Dat de mensen dus, dat is schijnt een experiment te zijn. En dat willen ze daar dus gaan bouwen. En boven willen ze woningen gaan maken voor de broeders, die het onder andere nog nergens iets van af weten. Want we hebben dus enkele mensen gesproken en die dus nergens iets van af weten over de verbouwing van het pand en van de rest van de panden. Ze zijn namelijk al begonnen met het verbouwen van panden 277, 279 en 281.
Mm-hmm.
En ze zeggen dus dat ze daar toestemming voor hebben, maar zonder bouwvergunningen zijn ze alles aan het doen namelijk. En nu hebben ze dus tegen ons gezegd, liever vandaag opkrassen dan morgen. En of we er zo spoedig mogelijk uit zouden zijn.
En wat doen jullie nu?
Nou, wij blijven dus zitten. En we wachten gewoon af tot er dus een deurwaarder of een rechtszaak van komt. En we zitten dus gewoon af te wachten wat de directie van het ziekenhuis verder doet.
We horen weer van jullie, hè?
Oké. Okay,
tot ziens.
Bedankt.
Dag.
Instellingen uit Amsterdam en in Amsterdam die willen acties gaan ondernemen tegen de commerciële kamerbemiddeling in Amsterdam. Dat is een bericht dat we vandaag kregen en wat daar allemaal achter steekt, dat weet Wil Schakman en die is aan de telefoon. Daar ben je, Wil.
Ja, daar ben ik.
Wat steekt er achter deze zin dat Amsterdamse instellingen de commerciële kamerbemiddeling willen gaan aanpakken?
Nou, ik zal eerst maar vertellen wat commerciële kamerbemiddelingsbureaus zijn. Dat zijn bureaus die met winstoogmerk bemiddelen tussen verhuurders van kamers en mensen die kamers zoeken. Dat is wat anders als de niet-commerciële kamerbemiddelingsbureaus, zoals het SICK, het MIC en de studentenverenigingen.
Ja.
Nou, ik moet een tijdje terug in de geschiedenis. 10 jaar geleden waren er in Amsterdam een stuk of 100 van die commerciële kamerbemiddelingsbureaus. En de activiteiten van die clubs die varieerden van grof bedrog tot subtiele flestrekkerijen. Mensen die een kamer zochten in Amsterdam raakten vaak honderden guldens kwijt. Zonder dat ze woonruimte kregen. En dat werd op een gegeven moment echt openlijk te gek. Zo gek dat de Amsterdamse gemeenteraad ingreep. Die bepaalde dat vanaf 1972 er een vergunning nodig was om kamers te bemiddelen. Voor die vergunning was onder andere nodig een bewijs van goed gedrag. En het resultaat was dat er van de 100 bureaus zo'n 15 overbleven, dus je kunt nagaan.
Mm-hmm.
In die verordening die er toen was, stonden ook een aantal dingen van wat mocht en wat niet mocht. Je mag niet meer dan 30 gulden inschrijfgeld vragen. En je mag niet meer dan een bepaald percentage van de huur van de ruimte die je bemiddeld hebt, die mag je aan als commissie incasseren. En nog zo'n aantal voorschriften. Nou, we dachten het gaat goed. Het is een beetje aan grenzen gelegd en er kan niet te veel geks meer gebeuren.
Ja.
Maar we kregen de laatste tijd weer steeds meer berichten van mensen die hier of elders een kamer kwamen zoeken en die vertelden dat ze op zo'n commercieel kamerbemiddelingsbureau heel erg lullig behandeld waren. Nou, dus toen hebben we 2 maanden geleden zijn begonnen met het plaatsen van advertenties in kranten waarin we mensen vroegen of ze ons iets wilden vertellen over hun ervaringen met zulke bureaus.
Ja.
Nou, en de reacties die we daarop gekregen hebben, daar zijn we heel erg van geschrokken.
Dus de verordening die heeft niet het effect behaald wat ermee beoogd werd?
Nee, die verordening werd af en toe nog een beetje aangescherpt de afgelopen jaren. Maar dan blijkt er telkens weer door die bureaus, blijkt er een sluipweggetje gevonden te worden om alsnog grof te kunnen verdienen aan de wanhoop van de mensen die een kamer zoeken.
Ja, dus bijvoorbeeld een hoop inschrijfgeld vangen en er geen kamer voor in de plaats bieden.
Ja, of van een heleboel mensen die een kamer zoeken inschrijfgeld vragen. En dan niks ervoor doen. Suggereren dat je best wel kamers hebt voordat mensen zich inschrijven. Dan schrijven mensen zich in, ze betalen 30 gulden. Ja. En daarna nooit meer iets van je laten horen als bureau.
Ja, als ik even tussendoor wat mag vragen. Het verbaast mij sowieso altijd dat in, bijvoorbeeld in de dagbladen, dat daar advertenties staan van de commerciële kamerbureaus. En dat ziet er altijd uit alsof ze die legio kastenvoorraad hebben.
Ja.
Weet je of dat ook zomaar mag?
Nou, ik denk niet dat het mag, maar het is moeilijk te bewijzen.
Want als je erheen gaat, hebben ze nooit wat.
Wat zeg je?
Want als je er dan heen gaat, dan hebben ze nooit wat.
Nee, dan is het net weg. Of er was net iemand voor u. Of als je een jongen bent, dan was het alleen voor een meisje. Als je een meisje bent, dan was het alleen voor een jongen. Er zijn twee bureaus die heel veel adverteren. Bureau Epping, om nog maar eens iets te noemen, die adverteert met kamers met vrije opgang vanaf 175 gulden. Er hebben hier een heleboel mensen gereageerd, die hebben naar het bureau gebeld, naar aanleiding van die advertentie. En er is niemand die meldde dat Epping inderdaad een kamer vanaf 175 gulden heeft met vrije opgang.
Hm.
Nou, zo'n andere bureaus doen het ook. Die adverteren vaak met een heleboel woonruimte, maar het is er nooit net meer.
Ja. Nou kondigen jullie acties aan.
Ja.
Wat kan je nou doen?
Nou, we hebben, toen wij bezig waren die gegevens te verzamelen, toen hebben we ook bericht gehad van de rechtshulpverleners in Amsterdam. Het Bureau van Rechtshulp, de Stichting Rechtswinkel Amsterdam en het Amsterdams Advocatencollectief. Die kregen ook ontzettend veel klachten binnen van mensen over die bureaus. En die vroegen zich ook af van wat is er aan de hand. Nou, we combineren op het ogenblik de gegevens die we allemaal hebben. En we willen nog wat meer gegevens verzamelen.
Mm-hmm.
Om op een gegeven moment aan de hand van die gegevens te kunnen laten zien dat er door die bureaus echt systematisch misbruik wordt gemaakt van de positie van kamerzoekers. Als we dat kunnen aantonen, dan willen we naar de gemeenteraad toe een aantal voorstellen doen op welke manier de verordening, zoals die bestaat, te wijzigen valt. Waardoor het niet meer interessant wordt om commercieel kamers te bemiddelen.
Ja. Jullie zijn nog steeds geïnteresseerd in ervaringen en klachten?
Waar we kunnen willen nog steeds graag veel weten.
Waar
mensen die
toe?
Nog ervaring of klachten hebben, die kunnen of naar ons schrijven, want met de kerstdagen zijn we dicht. En dat is het SIC Henri Polaklaan 12a. In Amsterdam.
Ja.
Of ze kunnen nu tot 6:30 nog naar ons toe bellen.
Mm-hmm.
En dat is telefoon 231390. Of telefoon 222932.
Oké, okay, en met de feestdagen is het misschien wat moeilijk. Daarom zullen we er nog een keer op terugkomen ergens in het nieuwe jaar. 1980 is het allemaal weer. Wil, tot zover was bedankt. Ik herhaal nog eventjes het adres van het SICH. Henri Polaklaan nummer 12A. En u kunt nog tot 6:30 horen u bellen als u ervaringen of klachten heeft over de commerciële kamerbureaus. Twee telefoonnummers, 231390 of 222932. Het personeel van het Onze Littenveld
programma wat ze
te bieden per politiebus afgevoerd.
Wat bent u aan het doen?
Dit pand aan het ontruimen.
Waarom?
Omdat dit daadwerkelijk nog in gebruik is bij de Diakonesse ziekenhuis en men wil er niet uit, er is gevorderd officieel. Er is uitvoerig de afgelopen dagen met hen onderhandeld, ze weten precies waar ze toe zijn, dus
maar
dan gaan we nu over tot het ontruimen.
Er is door de heer Van der Hoge van het Diakonesse ziekenhuis is er namelijk een verklaring. Net drie keer heeft hij gesuiveneerd om dus het pand te verlaten. Dat hebben de mensen dus niet gedaan. En het zal namelijk zo zijn, het was lokaal vredebreuk, zeiden ze. En de advocaat zei namelijk dat dus niet wegens lokaal vredebreuk gepakt konden worden, omdat de lokalen dus uitgebrand zijn. En dat ze dus boven woningen hadden. En dat het dus niet mogelijk was dat, dat ze opgepakt konden worden wegens lokaal vredebreuk. En de advocaat is namelijk ook al onderweg hierheen, dus het is afwachten op het moment.
De woningen staan al een flink aantal jaren leeg en het argument van de directie dat ze nu opeens als lokalen in gebruik zouden zijn is gewoon een smoesje. En de politie laat zich weer voor de zoveelste keer gebruiken voor een smoesje van een eigenaar om panden die nergens, die al jarenlang geen functie hebben, nu eindelijk gekraakt worden. Dan komt de politie pas in actie en dan worden de mensen weer ontruimd. Het is de zoveelste schande op het politieapparaat van Amsterdam.
Er zijn 15 mensen afgevoerd naar het politiebureau. Wat gaat ermee gebeuren?
Op het moment zal er dan een arrestatiebevel is er tegen hun uitgevaardigd. Dus ze worden in voorarrest gezet. En ze zullen dus een bekeuring krijgen wegens huisvredebreuk en lokaal vredebreuk van dit pand op de Overtoom.
Maar jullie bestrijden dat het lokaal vredebreuk is?
Ja, dat bestrijden we omdat onze advocaat heeft medegedeeld dat dus die panden uitgebrand waren en dat dat niet meer kan vallen onder lokaal vredebreuk.
Maar wat kun je nu nog tegen doen? Ik bedoel, mensen, het pand is ontruimd, de mensen zijn afgevoerd, je staat eigenlijk met lege handen nu.
Ja, we staan eigenlijk met lege handen, maar volgens mij is ons ene argument wat we dus nog kunnen gebruiken, is dat ze dus die woonruimte die dus boven die panden zat, dat we hun dus aan kunnen geven wegens huisvredebreuk.
Een bijdrage van Andrea Bauma, één opmerking voor de duidelijkheid. U hoorde zowel de politie als de krakers.
Afgelopen. In Den Haag een hoorzitting gehouden van de vaste Kamercommissie voor CRM over de regionale omroep. Om precies te zijn over de nota regionale omroep van minister Gardeniers van CRM. De opkomst van Tweede Kamerleden op deze hoorzitting was bedroevend. Slechts 8 Kamerleden van 4 van de 11 politieke partijen die in de Kamer zitten, namelijk Partij van de Arbeid, CDA, VVD en D66. Grote afwezigen waren de linkse partijen PPR, PSP, CPN. Die nota van de minister van CRM komt heel in het kort op het volgende neer. Het belangrijkste idee is decentralisatie. Op dit moment worden Stad en Omroep Brabant, de SOB, door CRM betaald. De minister wil dat vanaf 1 januari 1981, volgend jaar dus, Stad en de SOB betaald worden door de provincies en de gemeentebesturen. CRM wil de SOB nog betalen tot 1 januari van het volgend jaar en Stad tot 1 juli van dit jaar. Verder zouden alle provincies 1 regionale omroep mogen hebben, behalve Zuid-Holland, die krijgt er 2, omdat volgens de minister daar meer mensen wonen en er meer grotere steden zijn. Op de hoorzitting van gisteren, die duurde van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, was erg veel kritiek te horen op de plannen van de minister. Bijna alle sprekers, waaronder Stadradio Amsterdam, de SROB, de provincie Noord-Holland, de NOS en dat hoort u zo, de gemeente Amsterdam, bleken te zijn voor centrale financiering. Dus de regionale omroepen, die straks heel Nederland zullen bedekken, betalen uit de omroepgelden en niet door provincies en of de betrokken gemeenten. De NOS heeft overigens uitgerekend dat dat heel goed kan, zelfs met een kleine verhoging van de omroepbijdrage. Verder werd door verschillende sprekers betoogd dat Stad moet blijven uitzenden voor Amsterdam en omliggende gemeenten in plaats van voor heel Noord-Holland. En dat er dus ook in Noord-Holland 2 regionale omroepen moeten komen. Ook het feit dat de subsidie aan Stad per 1 juli van dit jaar wordt stopgezet en niet per 1 januari van het volgend jaar zoals bij de SROB, werd door vele sprekers onaanvaardbaar genoemd. Namens de gemeente Amsterdam deed wethouder Wolfensperg op de hoorzitting het woord. Behalve wethouder voor de herhuisvesting en juridische zaken, ook wethouder voor de lokale radio en televisie. Zijn betoog laten we u nu horen.
Voorzitter, ik zou bij wat ik over de beleidsnota van de minister wil zeggen, 1 ding heel duidelijk voorop willen stellen. En dat is dat in de standpuntbepaling van Amsterdam heel duidelijk voorop staat de wens om Radio Stad voor Amsterdam en ook als nationale omroepvoorziening te handhaven. Het zwaarst wegende bezwaar van de gemeente Amsterdam tegen het voorstel van de minister is, en dat zal u bepaald niet verbazen, het systeem van regionale financiering van de lokale omroep. Ik heb daarvoor 1 argument maar kunnen vinden. Het zal u vandaag waarschijnlijk meerdere malen zijn voorgehouden. Ik citeer het nog even heel kort. Een voortzetting, zegt de minister op pagina 5, van de volledige bekostiging door de Rijksoverheid wordt door mij niet gewenst geacht, omdat dit niet zou passen in het kader van het voornemen de regio zoveel als mogelijk te betrekken bij en verantwoordelijkheid te geven voor het beleid op het gebied van de regionale overheid. Voorzitter, ik zei u net al, die verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn in Amsterdam in zeer ruime mate aanwezig. Ik denk alleen dat het een gedachtefout is, en zelfs een gevaarlijke gedachtefout, om te menen dat die verantwoordelijkheid en betrokkenheid per se de vorm zouden moeten aannemen van een financiële bijdrage. Te meer daar tegen die bijdrage van de kant van de gemeente van onze kant grote bezwaren bestaan. Ik zei u, voorzitter, die betrokkenheid bestaat, maar die hoeft niet per se zich te uiten in financiële afhankelijkheid. Ik wil daarbij vooropstellen dat dat standpunt en dat ter voorkoming van enig misverstand in Amsterdam altijd bestaan heeft. Van het allereerste begin aan van de wordingsgeschiedenis van Radio Stad is dit standpunt door de gemeenteraad ingenomen. Als ik u 1 heel kort citaat mag geven, 1966, de nota van de heren Van Tijn, u niet onbekend, en Dooyes, de nota die de wieg vormde van de stichting Radio Amsterdam en later van Stad. Ik citeer, ondergetekende willen uitdrukkelijk herhalen dat de gemeentelijke overheid naar hun mening slechts een stimulerende taak heeft en op geen enkele wijze een directe invloed mag hebben op de organisatie en exploitatie van de stichting TV Amsterdam, zo heette het toen nog, laat staan op de samenstelling en inhoud van de programma's. Dit standpunt is van toen tot nu toe, tot in de huidige correspondentie met de minister, ingenomen. En ik zou niet daar graag voor terug willen krijgen het verwijt dat dat een uiting is van onvoldoende betrokkenheid en onverantwoordelijkheid bij Radio Stad. Voorzitter, dat brengt mij op het voornaamste argument wat wij hebben. Ik heb gehoord dat u het al eerder hebt gehoord, maar ik wil het toch nog een keer beklemtonen. Tegen die financiële afhankelijkheid van Radio Stad van de gemeente Amsterdam. En dat is de vrees die wij koesteren voor redactionele de beduchtheid voor de redactionele onafhankelijkheid. Merkwaardige Freudiaanse verspreking begon ik bijna aan. De beduchtheid voor de redactionele onafhankelijkheid van Radio Stad. Voorzitter, enerzijds, ik wil er kort over zijn, want het zal u een aantal malen zijn voorgehouden. Ik wil er nog iets specifieks over zeggen. Maar enerzijds, de vrees dat de financier, in dit geval de gemeente Amsterdam, zich bij de jaarlijkse vaststelling van een bijdrage niet zal kunnen losmaken van het oordeel over de instantie die zij financiert. Anderzijds de vrees dat die instantie, die omroepinstantie, min of meer zal anticiperen op het oordeel dat zij verwacht bij degene die haar financieren moet. En voorzitter, dat is de algemene benadering van het punt, maar ik wil u daar iets met grote klem bij zeggen. Dat is dit. Ik denk dat het niet zo gek is dat juist van de kant van Amsterdam dit punt met grote klem wordt benadrukt. Ik denk namelijk dat hier een grote rol speelt dat het voorzieningsgebied van Radio Stad, zoals het nu functioneert, klein is. Dat het in feite gaat om een Amsterdamse stedelijke gemeenschap waar men elkaar kent, waar financier en gefinancierde, besprokenen en bespreker elkaar heel goed kennen. Precies weten hoe ze met elkaar omgaan en waar bovendien, mag ik wel zeggen, Radio Stad zich in de afgelopen periode heel duidelijk tot taak heeft gesteld om het gemeentebestuur van Amsterdam kritisch te volgen. In de afgelopen periode is het herhaaldelijk zo geweest dat Radio Stad, het gemeentebestuur van Amsterdam en de bestuurders en de volksvertegenwoordigers op een dusdanig kritische manier gevolgd heeft, dat wij daar, laat ik maar zeggen, enigszins aanstoot aan hebben genomen. En ik wil ook wel zo concreet zijn om te zeggen dat bijvoorbeeld de berichtgeving van Radio Stad in de afgelopen periode over kraakacties, over onze problematiek met de minderheden, dusdanig is geweest dat wij ons daar zorgen over gemaakt hebben. En ik wil u ook wel zo concreet zijn te zeggen dat bijvoorbeeld de berichtgeving van Radio Stad over een affaire als de OGEM, waar wij op het ogenblik, zoals u weet, mee te maken hebben, zodanig is dat wij ons in gemoede hebben afgevraagd of Stad af en toe niet over de schreef gaat daarmee. Ik zeg u dat uiteraard in een hele specifieke context. Niet om te zeggen dat ik zoveel bezwaar tegen Stad heb. Ik zeg u alleen omdat ik dit alles afwegende tot de hele duidelijke overtuiging ben gekomen dat het een reële zaak is. Ik ken alle programmamakers van Radio Stad. Ze kennen mij allemaal. In die verhouding is het tegen deze achtergrond van zaken zoals ze in Amsterdam spelen. De OGEM, ik weet niet of u de kwestie van de SWBW kent, de minderheden. Al die zaken zitten wij met elkaar te praten tegenover elkaar en inderdaad vaak zo tegenover elkaar dat ik op zijn minst even grote bezwaren, laat ik het zo zeggen, tegen Stad heb als tegen de Volkskrant en tegen het Parool en wat iets meer zijn. En dat zouden wij dan moeten financieren. Daar zouden wij ieder jaar over moeten praten, mevrouw de voorzitter, of wij dat nog opnieuw willen doen.
Met andere woorden, wethouder Wolfsberger zegt hier, trouwens namens het hele Amsterdamse gemeentebestuur, dat het volstrekt onmogelijk is dat een gemeentebestuur objectief kan oordelen over een subsidie aan een radioomroep of een ander nieuwsmedium dat bijna dagelijks bol staat van de kritiek op datzelfde gemeentebestuur. Vervolgens een ander probleem van de subsidie. Zou Stad bij regionale financiering nu geld moeten krijgen van de gemeente Amsterdam en of de provincie of ook van de omliggende gemeente? Wethouder Wolfsberger.
Het is ons volstrekt onduidelijk met de beleidsnota van de minister in de hand tot wie Radio Stad zich nou eigenlijk moet wenden om subsidie. Tot ons, tot de omliggende gemeente, tot de provincie. Moeten we dan onderling gaan praten? Wie doet er wel mee, wie doet er niet mee? En dat zouden wij dan in een aantal maanden moeten regelen, daar kom ik zo meteen nog even op, en daar nog uitspraken over doen, moeten doen ook. Dat kan niet, mevrouw de voorzitter. Een andere vraag, evenzeer om die onduidelijkheid te demonstreren. De minister heeft ons in dit verband een duidelijke, en ik mag wel zeggen, tamelijk vermanende brief gestuurd. U weet dat, brief waarin staat, Amsterdam, kom maar eens over de brug. Maar waarom alleen aan ons? In de voorstelling van de minister zijn er meerdere gemeenten die tot het verzorgingsgebied van Radio Stad gaan behoren. En al die gemeenten zouden dan naar mijn idee zo'n brief van de minister hebben moeten hebben. Wij snappen dit niet. En dat zijn de onduidelijkheden waar ik niet uitkom op dit moment. Onduidelijkheden die pas, en dat is een ander punt, door langdurige onderhandelingen binnen de regionale overheden zouden kunnen worden opgelost. Tweede punt, daar wil ik dan nog korter op ingaan, omdat het ook wel hier al besproken zal zijn. Dat is de kwestie dat ook wij niet begrijpen waarom de minister toch met die bijdragen komt tot 1 bijdrage voor Noord-Holland en 2 bijdragen voor 1 andere provincie, Zuid-Holland. Laat ik heel duidelijk zijn, voorzitter. Ik meen, en gelukkig meent mijn college dat met mij, dat Radio Stad niet van karakter zal moeten veranderen in de toekomst. Dat betekent dat het verzorgingsgebied hoogstens iets groter zal kunnen worden, maar dat Stad niet de functie zal kunnen krijgen van een provinciale, regionale omroep. Dat betekent dat er in Noord-Holland plaats zal moeten zijn voor minstens 2 omroepen. Daar gaat de minister ook van uit, maar het is mij volstrekt onduidelijk. U herkent de criteria, ze staan op pagina 7 van de beleidsnota, waarmee gezegd wordt, in Zuid-Holland betalen we voor 2, in Noord-Holland betalen we voor 1. Ik zou net zo goed kunnen zeggen, Amsterdam is de grootste stad en er is een enorm verschil tussen dat grootste stedelijk gebied van Nederland en het tamelijk nog plattelandachtige gebied van de kop van Noord-Holland, dat rechtvaardigt op zijn minst 2 regionale omroepen met een verschillend karakter. Ik begrijp die stellingname van de minister niet. En ik meen dan ook, voorzitter, dat er een bijdragesysteem, zo dat ooit zou komen, rekening moet worden gehouden met 2 omroepen voor Noord-Holland. Tot slot, voorzitter, zou ik een opmerking willen maken over de korte termijn problematiek. Ik moet dat doen, want dat is de problematiek die voor mij op dit moment zo belangrijk en zo knellend is, dat ik er hier niet over kan zwijgen. U weet dat wij een brief hebben ontvangen van de minister van 26 november... waarin financiering tot 1 juli 80 is zekergesteld. U hebt ongetwijfeld vanmorgen gehoord dat dat betekent dat in principe per 1 april de ontslagvergunningen moeten worden aangevraagd. Die brief, mevrouw de voorzitter, was een antwoord op de eerdere brief van GS van Noord-Holland. En iets anders, waren geen gelijke brieven, maar van het gemeentebestuur van Amsterdam, waarin zij niet wilde ingaan op de voorwaarde die was gesteld van de kant van de minister, dat tijdelijke voortzetting van de centrale financiering alleen kon gebeuren als BMW en GS, dan stond er iets in de trant van, zich sterk wilden maken ervoor dat de gemeente de financiering op zich zou nemen als de Kamer zich daarvoor uitsprak. Wij hebben, mevrouw de voorzitter, die toezegging niet kunnen doen. En ik wil u daar 2 dingen over zeggen. In de eerste plaats treft mij dit. De voorstellen van de minister, daarin komt heel duidelijk op een aantal plaatsen tot uiting dat zij zich denkt als ingangsdatum 1 januari 1981. De minister moet er dus van uitgaan, ook in haar optiek, dat de centrale financiering doorgezet kan worden tot 1 januari 1981. Dat betekent dat er geen enkele budgettaire of financiële reden kan zijn om per de helft van dat jaar de financiering stop te zetten. Ergo, die stopzetting heeft geen ander doel dan de lokale overheid te dwingen een standpunt in te nemen dat die overheid niet wil innemen en niet kan innemen. Daar is, mevrouw de voorzitter, een heel lelijk woord voor wat ik hier niet zal gebruiken. Ik zei u, voorzitter, niet wil innemen en niet kan innemen. Ik wil het heel kort toelichten, dan ben ik bijna aan mijn end. Wij wensen die uitspraak niet te doen, omdat we het met de uitgangspunten van deze nota oneens zijn, omdat wij menen dat de lokale overheid er recht op heeft, dat zij weet wat het parlement over een bepaalde kwestie zegt, voordat ze gedwongen wordt om zelf een beleidsstandpunt in te nemen. En ik denk dat u zich toch heel goed zult kunnen voorstellen dat wij er, en daar ben ik dan heel direct in, dat wij er ontzettend weinig voor voelen om een uitspraak te doen waarvan we weten dat die straks in een kamerdebat gebruikt wordt om onze eigen standpuntbepaling onderuit te halen. Ik denk dat de minister dat niet van ons kan verlangen. Ik zie de minister al staan. Kamer, er gebeurt niets als u mijn voorstellen volgt, want het gemeentebestuur van Amsterdam heeft al gezegd dat het wel goed zit. Wij wensen die toezegging niet te doen, mevrouw. En dat is niet uit gebrek aan liefde voor Radio Stad. Tweede punt, ik zei u, wij kunnen die toezegging niet doen. En dat, mevrouw, dames en heren, is omdat dat hangt samen met een punt wat ik u net noemde. Namelijk, en ik vraag u toch om ook dat in de beschouwing te betrekken, dat de situatie, ik noem u dat net al, rond hoe dat dan moet gaan in de toekomst, zo verregaand onduidelijk is, dat wij absoluut niet zouden weten waar we ons eigenlijk aan verbinden als we nou zeggen dat we het doen. We weten niet hoeveel gemeenten, we weten niet het verzorgingsgebied, we weten geen omslagsleutels, we hebben nog met niemand gepraat, we weten niet wat de provincie moet doen, we weten niet wat Amstelveen en Uithoorn en Haarlem. Als wij nu zouden zeggen dat we die bereidheid hebben, dan hebben we geen idee wat we moeten betalen en geen flauw idee wat we ervoor terugkrijgen. Ik denk dat de minister moeilijk van ons kan verlangen dat we ons in zo'n volstrekt ongewisse situatie storten. Dat over de korte termijn, voorzitter. Ik kan mijn betoog heel kort samenvatten. Ten eerste, stad moet blijven. Dat is iets waar wij volstrekt duidelijk in zijn als gemeentebestuur van Amsterdam. In de tweede plaats, wij vinden dat tegen de financiering door de regio principiële, maar vooral ook, en ik hoop dat ik u dat duidelijk heb gemaakt, reële bezwaren aan te voeren zijn. Dat geldt met name voor Amsterdam. In de derde plaats, wij vinden dat er door de nota een grote hoeveelheid onduidelijkheid is gelaten over zelfs de positie zoals de minister die zich voorstelt. En ten vierde, ik verzoek u dringend om er bij de minister op aan te dringen om tenminste de financiering van Radio Stad tenminste tot na het Kamerdebat voor te zetten. Zodat als wij in de gemeente een beleidsuitspraak moeten doen, wij dat doen in de faire situatie dat wij weten wat de Kamer voor ogen heeft.
En dat was wethouder Wolfsbergen van Amsterdam. De Tweede Kamer praat over de regionale omroepen op 28 januari aanstaande. Minister Gerdeniers van CRM zal het daar heel moeilijk krijgen. Ze heeft namelijk aangekondigd een motie die zou pleiten voor centrale financiering, betaling dus uit de omroepgelden van de regionale omroepen, volstrekt onaanvaardbaar te vinden. Als de Tweede Kamer zo'n motie dus zou aannemen, zou ze die naast zich neerleggen. En of de Tweede Kamer daar weer mee akkoord zal gaan, valt nog te bezien. En dat zo'n motie wordt aangenomen is niet geheel onwaarschijnlijk. Omdat VVD en D66 voor zijn en ook de Partij van de Arbeid zo langzamerhand wel iets voor dat idee schijnt te voelen. Afwachten dus maar tot 28 januari.
Ambtenarenapparaat gezegd, jongens, wij willen wel, want er ligt een duidelijke beleidsuitspraak van de raad om hier de woonfunctie te versterken en de kantoorbouw tegen te gaan. Wij willen dat wel, maar wij kunnen niet, want we mogen wettelijk niet. Nee. Wij mogen daar wettelijk niet woonbestemming neerleggen, want wij moeten daar een kantoorvergunning afgeven. Toen hebben wij gezegd, nou dat is onzin, daar zijn we het niet mee eens. En dus is steeds de vraag gegaan, verzet de wet zich tegen, tegen het neerleggen van een woonbestemming, ook op dit terrein. Mm-hmm. Verzet de wet zich ja of nee? Nou, wij zijn, hebben daar een paar jaar voor gevochten. Er zijn er twee koninklijke besluiten gekomen die unaniem allebei zeggen, de wet verzet zich daar niet tegen. De gemeenteraad is vrij om daar een woonbestemming neer te leggen. Ja. En dus was de verwachting dat dat dan ook nu zou gaan gebeuren. Ja, precies, dat men nu daadwerkelijk zou doen wat de raad altijd gewild heeft.
Mm-hmm. Dat is tot op heden niet gebeurd. Er zijn wel alternatieve plannen, je hebt er al over gesproken, een deelplan, halfhuizen en dan een wat kleiner kantoortje. En er wordt ook geschermd met schadevergoedingen die geëist zouden worden door die Wilma-dochter dan.
Nou ja, dat is dus het uitgangspunt geworden van het college, om ervan uit te gaan dat men zelf kennelijk zo zwak stond juridisch. Mm-hmm. En dat mogelijkerwijs, als het tot een proces zou komen en tot een uitspraak, die 18 miljoen gulden op tafel gelegd zou moeten worden. En dat is gewoon volstrekte nonsens. Dat is gewoon, als je de feiten bekijkt, dan heeft Wilma vanaf het begin afgeweten dat die zaak fout zat. Mm-hmm. En nou eenmaal, ja, de wet is nou, heeft nou eenmaal een principe dat de grondeigenaar in principe verantwoordelijk is voor wat hij zelf doet. Ja. En dat hij nooit de overheid kan betwichten van dat hij het fout gedaan heeft. Ja, mag het wel zeggen, maar dan is hij zelf net zo fout geweest. Dus, want hij hoort de eerste te zijn die zich op de hoogte stelt van of de zaak wel klopt of niet klopt. Nou, in dit geval had hij dat zonder twijfel uit kunnen vinden. Als hij naar het bestemmingsplan van 1951 had gekeken, had hij pertinent geweten.
Maar dus Wilma kan niet zeggen, ik heb een afspraak met BMW, geen gedonde, of er nou een bestemmingsplan ligt of niet. Die afspraak heb ik hier zwart op wit, ik heb schade geleden. Dat is dus niet het geval.
Dat gaat niet in dit geval. Nee, hij heeft geen schijn van kans. Nee. En dus kan het voor het college ook geen uitgangspunt zijn om ervan uit te gaan dat men schadeplichtig zou zijn. Dat is nonsens.
Maar waarom gaat het college daarvan uit? Dan.
Nou ja, kijk, dat is wat, iets wat wij ook niet begrijpen. Want voortdurend komen ze met schijnargumenten. Voortdurend ontkrachten we ook die argumenten. Komen ze weer met schijnargumenten. Ontkrachten we die ook. Komen ze weer met schijnargumenten. Ontkrachten we die ook. Komen ze weer vrolijk met het eerste schijnargument. En zo blijven we doorouwen.
Ja, alsof het een emmer gezet is. Aan twistgesprekken tussen met name Jan Schever en ik geloof dat jij dat was, Corjas. Waarin we wat moedeloos uitspraken dat je als actievoerder zo langzamerhand juridisch en wat die meer zei, beter op de hoogte moet zijn dan de winvoerders hier.
Ja, het krankzinnige is dat wij het werk voortdurend zitten op te knappen voor wat de gemeente zou moeten doen. En dat is een krankzinnige situatie. Ja. We hebben een krankzinnig ambtenaar, de corruptie in Amsterdam. Maar je krijgt zo langzaam het idee dat ze alleen maar voor zichzelf en ten genoegen van zichzelf allerlei plannetjes zitten uit te denken. Zonder dat ze daarbij in de gaten hebben dat het om andere wezenlijke dingen gaat.
Mm-hmm. Nou is er vanavond een bijeenkomst. Je zegt net al, als we hun, dat zijn dan burgemeester en wethouders, hun argumenten ontkrachten, dat is tot nog toe steeds, eigenlijk nog steeds gebeurd, dan komen ze weer met nieuwe schijnargumenten. Daar wil u uiteraard van af, van dat heen en weer, dat pingpongspel. Vanavond een vergadering met het college van BMW en de raadscommissie Stadsvereniging Volkshuisvesting. Die is besloten. Wat is nou de bedoeling van deze bijeenkomst?
Nou, het punt is dat de meerderheid van de bewonersgroepen duidelijk stellen van nou, we hebben geen enkel vertrouwen meer in dit college van BMW. Wij met nog een paar anderen zijn de minderheid die zeggen, nou, laten we in godsnaam proberen om deze zaak met praten toch nog tot een oplossing te brengen. Mm-hmm. Daar stellen we wel tegenover dat er nu eindelijk een duidelijk verhaal van BMW op tafel komt en dat het ook het laatste verhaal is en dat we niet doorgaan met het eindeloze gedraai. Mm-hmm. Nou, dat hebben we ook duidelijk aan ze geschreven. Gezien de briefjes die we terugkrijgen, hebben we sterk het idee dat de BMW bang is dat wij aanwezig zullen zijn wanneer dat eindelijke, tenslotte, dat laatste verhaal op tafel zal komen. Mm. We hebben ook naar de commissie geschreven. We nemen aan dat de commissie het ermee eens is dat wij recht hebben om daarbij aanwezig te zijn. Na alle argumenten die we ingebracht hebben en na de afspraken die gemaakt zijn, dat alles in overleg met ons zal gebeuren. Ja. Dus wat er vanavond staat te gebeuren is, dan neem ik aan dat BMW toch nog zal proberen om ons de deur te wijzen. En wij nemen aan dat de raad zal zeggen dat dit niet meer kan na alles wat er gebeurd is. En dat we dus eindelijk het laatste verhaal van BMW op tafel zullen krijgen. En dat kan dan uitgangspunt zijn om duidelijk te maken dat het in feite een onzinnig verhaal is. Zoals we altijd hebben aangetoond.
Maar ja, die beslotenheid is op verzoek van BMW gebeurd, heb ik begrepen?
Nee, het is zo gebeurd.
Op verzoek van de commissie.
Ja,
van de commissie. Raadsleden hebben te kennen gegeven dat is een beetje het punt. De heer Wolfsberg heeft vorige keer een heel verhaal gehouden over wat dan de argumenten waren van BMW. En allereerst ging het niet om het juridische volgens hem. Nou, dat begrijpen wij nu. Het is natuurlijk een rechtszaak, is een rechtszaak, dus het gaat om juridische argumenten. Nou, daar ging het volgens hem niet om. Het ging om de feiten volgens hem. Maar dat was dan ook een beetje een punt. En hij vond zelf, dat was dan zijn redenering, dat het om zijn interpretatie van de feiten ging. En alsof wonder boven wonder, tenslotte zei hij van, maar die feiten krijg je niet.
Die krijg je niet, dat zei hij.
En op grond daarvan heeft de commissie gezegd van, ja, kom nou, wij willen die feiten ook kennen. Ja. Als jij zegt van, het is een interpretatie van de feiten. En ten tweede is het nog eens een keer jouw interpretatie van de feiten. Dan willen we die feiten kennen. Mm-hmm. Kom daar met jou voor de brug. Ja, dat kan niet in het openbaar, want de Wilma zit erbij. En dat is een beetje
dat
moeilijk.
Dat zou hun onderhandelingspositie enzovoort enzovoort.
Precies. Ja. Nou, daarom is die besloten vergadering vanavond. Omdat commissieleden daarop gestaan hebben.
Maar wie geeft jullie na zoveel jaren nog de illusie dat nu het uiteindelijke verhaal wel op tafel zal komen?
Nou kijk, wat één ding is voor ons duidelijk, hoe dat verhaal ook verder zal luiden. Het is natuurlijk nooit de verhalen die tot nu toe geweest zijn, die de drijfveer achter het gedrag van BMW geweest zijn. Dus zou het ons hooglijk interesseren wat nu eigenlijk de reden is dat BMW en dit college en het vorige college eindeloos zijn aan het draaien zijn gegaan voor een zaak die eigenlijk voor iedereen volkomen duidelijk is. Mm-hmm. Er zullen kennelijk dus nog andere argumenten een rol gespeeld hebben. Volgens ons zijn dat sowieso dan argumenten die absoluut niet willen zeggen dat zij hier een kantoor moeten toestaan. Maar gewoon argumenten die kennelijk graag onder tafel gehouden worden. En waarbij men het liever heeft gehandeld door een deal te maken met de belegger.
Nou, mogelijk dat die dingen op tafel komen. Komen die niet op tafel, dan zal er alsnog weer een kletsverhaal op tafel komen. Maar we hebben dus gesteld dat dat dan ook het laatste verhaal moet zijn. En dat het dan voor iedereen duidelijk moet zijn dat er verder besloten moet worden verder woonbestemming op dit gebied te leggen. Ja. En dat we niet weer nog een nieuw verhaal krijgen met weer dezelfde draaierij.
Kijk, het beste verweer eigenlijk wat het college kan hanteren. Maar dat is een verweer waarbij een enorm gezichtsverlies leidt. Is natuurlijk van, ja luister eens, de waarheid is, dat is dat wij zo dom gehandeld hebben. Dat degene die de vergunning aanvroeg, had moeten begrijpen dat het feit dat wij zo dom handelden, had moeten betekenen dat die bouwvergunning niet te betekenen had. Dat is eigenlijk het beste verweer. En dat klinkt ontzettend stom. Maar dat is eigenlijk het beste verweer. Elk ander verweer is namelijk ontzettend zwak.
Dat zou naar jullie gevoel een eerlijk antwoord zijn. Een eerlijk argument.
Eerlijk in die zin dat het meer de waarheid benadert als nu.
Ja.
Dat dom, daar kun je aanhalingstekens tussen zetten.
Ik zit nog met twee vragen. Hoe beoordelen jullie of het verhaal wat vanavond al dan niet op tafel komt inderdaad het definitieve ware verhaal is? En ten tweede, het is best mogelijk dat jullie om 7:55 het begint om 8:00 weer op straat staan, omdat die indruk helemaal niet bij jullie gevestigd wordt. En wat dan?
Nou, wij vinden sowieso dat het laatste verhaal op tafel moet komen. Hmm. En dat is gewoon, dat stel je van tevoren. En wij vinden na al die jaren wordt het onderhandelens tijd om dat laatste verhaal ook te hebben van BNW.
Ja.
Er is geen reden om te zeggen.
Maar hoe beoordeel je of dat het ware verhaal is?
Nou, dat is het feit dat niet wij moeten beoordelen, maar zij hebben dat laatste verhaal op tafel te leggen. Daar gaan wij nu van uit.
Hmm.
En het moet gewoon het laatste verhaal zijn. En hoe dat er verder uitziet is hun zorg, maar het is het laatste verhaal. En ik vind dat ook de commissie en de raad gewoon het recht heeft om te zeggen, nou inderdaad, we zijn nu al zo vaak met allerlei lulverhalen aan ons hoofd gezeurd. Leg het laatste verhaal op tafel en dan is het afgelopen.
Ja.
Nou, en of dat nu wel of niet het laatste verhaal is, voor de beslissingen die genomen moeten worden, is dat niet meer ter zake. Het is gewoon voor de beslissingen die genomen worden het laatste verhaal. Nou, en daar gaan we dan voor uit. Als blijkt dat het in onze ogen niet het laatste verhaal is, zullen wij er alsnog wel een boekje over open doen.
Mm-hmm.
Maar dat is een zaak die voor de beslissing geen invloed meer kan hebben.
Nee.
Want dan had BNW maar wel met het laatste verhaal moeten komen.
Ja. Dus ongeacht de uitslag eigenlijk zeg je, vanavond is vanavond zijn we uitgesproken.
Ja.
En gaan wij
absoluut
doen wat ons goed denkt.
Precies. Ja.
Dus de laatste keer. En wat zou dat kunnen zijn? Kan dat een...
Nou, ik denk dat we daarover nu nog niet vooruit moeten lopen.
Nee, ik denk dat gewoon na vanavond te realiseren binnen redelijke termijn nadere mededelingen over volgt. Maar ik bedoel, ik denk dat het een beetje opportun is om nu al aan te geven wat we gaan doen.
Ja. Wel zouden we graag, als dat mogelijk is, morgen uiteraard, morgenmiddag, weten hoe dat ongeveer is uitgepakt vanavond. En daarover hebben we dan wel contact. Bedankt.
Okay.
Voor zover en succes.
Dankjewel.
Een uitzending over de onbestuurbaarheid van de stad is het gemeentebestuur in het verkeerde keelgat geschoten. Wij zijn van mening dat deze uitzending een eenzijdig negatief beeld gaf. Zo werd meermalen gefilmd op plaatsen in de stad waar, als men de camera 180 graden zou hebben gedraaid, een geheel ander plaatje zou zijn getoond, aldus de brief van BNW. In hun antwoord zal de VARA, we hoorden dat net, zeggen dat bijna voor iedere televisieopname geldt, dat als je de camera 180 graden draait, dat je dan een ander plaatje krijgt. Het gemeentebestuur had gevraagd om net zoveel zendtijd en net zoveel technische middelen om haar visie kenbaar te maken aan het Nederlandse televisiepubliek. De VARA zal daarop antwoorden dat de verantwoordelijkheid voor het uit te zenden programma nooit uit handen zal worden gegeven, maar dat men uiteraard altijd gaarne bereid is tot overleg. Muziek van Willem Breuker, muziek uit de nieuwste film van Johan van der Keuken. U hoorde deze cineast in gesprek met Leo Jacobs.
Vandaag hebben de 20 bewoners van de Saffierstraat, die zaterdag 11 woningen hier kraakte, een uitwijzingsbevel gekregen. Dat heet iets anders, hè? Ontruimingsbevel. Hoe ziet zo'n ding er nou uit?
Nou, dat is een wit papier op A4 formaat. En daar staan allemaal letters op, een soort standaardformulier, waar wat dingen zijn ingetypt, het adres, dat je een clandestine gebruiker bent, de datum waarvoor je eruit moet zijn. En dat je gewaarschuwd wordt, als je er niet uit bent voor die tijd, dat je met zo nodig met sterke arm op kosten van de nalatigen zal worden eruit gegooid.
En voor morgen moet je er al uit zijn?
Ja.
Nou is de vraag, zijn jullie van plan eruit te gaan?
Dat is een moeilijk punt.
Jullie moeten er vanavond nog over vergaderen, hè? Ja. De woningbouwvereniging zegt dat dit wisselwoningen zijn. Jullie zeggen, ze staan meer dan een half jaar leeg. Dat heb je zelf gecontroleerd?
Ja, dat is uitgebreid door ons gecontroleerd.
Ik werd door de directeur van de woningbouwvereniging verwezen naar herhuisvesting om het daar dan te controleren. Ik ben
Morgen heb ik een afspraak met hem om zijn papieren te mogen controleren. Bij herhuisvesting kom ik niet binnen, zelfs als journalist niet, om daar te kijken of deze woningen een half jaar leeg stonden. Jullie hebben het via buren en zelf gecontroleerd.
Via buren, we hebben een aantal kennissen in de buurt zitten. Via hen hebben wij dit kunnen controleren. En wat in de vorige uitzending waar we waren ook al naar voren kwam, is dat we 8 maanden geleden al met deze actie zo'n beetje begonnen zijn. En toen stonden het gros van deze panden al leeg.
Willen jullie nou wisselwoningen kraken?
Op zich beslist, maar heel beslist niet. Het is alleen zo dat deze panden staan waarschijnlijk op papier te boek als wisselwoningen. Maar de grap is dat deze woningen niet als wisselwoning gebruikt worden.
Waarom?
Voor zover mijn informatie juist is, is het zo dat de mensen die voor een wisselwoning in aanmerking komen, dat die recht hebben op een grotere ruimte dan deze panden zijn. En als mensen dan aangewezen worden voor deze panden, dan willen ze liever een andere wisselwoning hebben.
Kortom, ze zijn te klein, ze zijn onbruikbaar.
Als wisselwoning beslist.
Vanmiddag is de directeur van de Algemene Woningbouwvereniging, de heer De Rode, hier langs geweest. Jullie hebben met hem gepraat, jullie zijn naartoe gestapt. Wat had hij te melden?
Nou, hetzelfde als wat hij in de vorige uitzending al zei. Alleen iets uitgebreider. Het waren wisselwoningen dus, volgens hem. Hij heeft toegegeven vanmiddag dat ze sommige wel 2 jaar leeg stonden. Wel 2 jaar leeg stonden, ja. Mm-hmm. Hij zei in ieder geval dat op korte termijn ontruimd zou worden. En dat in april een aantal van deze woningen al als wisselwoning in gebruik genomen zouden worden.
Alleen denk ik dat ze nu pas deze woningen misschien echt als wisselwoningen gaan gebruiken. Omdat deze kraakactie hen misschien heel erg aan het denken zetten. En dat ze zich moreel verplicht nu voelen. Dat ze deze panden inderdaad als bananen gaan gebruiken.
Als het niet voor hun eigen mensen is, dan wel voor andere mensen. Van andere woningbouwverenigingen. Dat zei het meer vorige keer.
Ja, dat is, dacht ik, inderdaad het geval.
Wat gaan jullie doen? Jullie gaan vanavond vergaderen.
Wat eruit komt, dat houden we liever nog even geheim.
Het is er nog niet uit, hè?
Het is er nog niet uit, ja, daarom.
Welke mogelijkheden liggen er? Je gaat er vriendelijk uit.
Dat is één mogelijkheid, inderdaad. We kunnen heel vriendelijk uitgaan. We kunnen ze de deurwaarden kunnen een kopje thee aanbieden.
Trouwens weer Braan, hè? Weer dezelfde man als de grote keizer.
Ja, meneer Braan, die zit een beetje in het werk nu. Oh. We hebben nog een tweede mogelijkheid. En dat is een wat hardere lijn gaan volgen. Dat is een lijn die we niet appliceren om te doen. We willen graag gewoon onderhandelen, gewoon op basis van gelijkheid onderhandelen met de woningbouwvereniging. Dat kan niet. We worden gedreven in een andere hoek. Nou ja, en een muis in het nauw die doet heel gek soms.
En van herhuisvesting aan de Van Regensbergenstraat over naar de Saffierstraat. U weet het, daar zitten krakers sinds zaterdagavond in 11 woningen. 11 woningen die door de woningbouwvereniging worden bestemd als wisselwoningen. De krakers daar in de Saffierstraat die kregen vandaag een ontruimingsbevel in de bus. Deze krakers zeggen trouwens net als de grote keizer mensen, wij gaan niet weg. Andere krakers, die van 2 panden aan de Sarfatistraat 85-87, die zouden vandaag moeten ontruimen. Ze gaan er niet uit en houden vandaag een open dag.
Dus we hebben een briefje gekregen dat we er binnen 1,5 week uit moesten opeens.
Wie heb je de briefje gekregen?
Van een anonieme meneer bij het Volkshuisvesting.
En, wie is het huis?
Het huis is van de gemeente, maar van welke gemeente dienst wij het vergaan is precies.
Want, het stond wel 11 jaar leeg toen
het stond wel 11 jaar leeg toen het kraakte, ja. En toen we het gekraakt hadden, toen was het opeens van iedereen. Toen had het grondbedrijf, die had de belangen bij, Volkshuisvesting. De GGD had de kelder nog in bezit en zo. Dat is nog steeds zo. Dat is ook een hele onduidelijke situatie, wat er verder gaat gebeuren met die verbouwing.
Dus, hoe man zitten jullie hier op het ogenblik?
Een stuk of 20 op het ogenblik. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Het is een soort alternatieve jongerenhuisvesting geweest in al die tijd. Ook, er zijn ook veel mensen doorgestroomd die hier voor het eerst in Amsterdam kwamen wonen en hier dus onderdak vonden. Dus later voor zichzelf een eigen etage hebben gekraakt en dergelijke.
Jullie gaan er niet uit, neem ik aan?
Nee, we gaan er helemaal niet uit, want we hebben geen zin om voor een soort elite-clubje en voor een pijpendure verbouwing dit pand te gaan verlaten. Als de gemeente echt zo goed vooruit met die jongerenhuisvesting, dan moeten ze maar eens eerst aan ons gaan denken. En ons niet onbeschofte briefjes sturen.
We hebben vandaag een open dag.
Ja.
Dat betekent dat de politie ook even binnen kan komen?
Ja hoor, de politie kan ook binnenkomen, maar die komen hier al zo vaak, dus daar zijn we al helemaal aan gewend.
Wie ontruimt je dan?
Wie ons gaat ontruimen? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. We moesten ons zelf ontruimen, maar ja, dat zullen we toch echt niet doen. Maar we hebben ook heren van volkshuisvesting gevraagd om hier te komen, die hadden te druk met andere dingen. Dus die willen verder geen contact met ons opnemen.
Wordt het nou afwachten, barricaderen of rustig afwachten?
Nee, we gaan zeker niet barricaderen. We hebben geen zin om geweld te gaan gebruiken. En we hopen dat we ook niet zo ver geprovoceerd worden.
Maar ondertussen praten we hier met ex-krakers van de Safierstraat. U weet, die panden zijn op anderhalve week geleden gekraakt op een zaterdag en binnen een week waren ze weer ontruimd. We hadden vanochtend een gesprek met de directeur van de Algemene Woningbouwvereniging, de heer De Rode. Hij zei eigenlijk geen verdere aandacht aan het geval te willen besteden en daarom ook zelf niet voor de microfoon te willen komen. Ik heb toen gevraagd of ik wat krakers mocht meenemen in het gesprek en die waren welkom als waarnemers en die zullen nu proberen te vertellen wat wij met z'n allen daar hebben besproken. Meneer De Rode zei in eerste instantie, het is een natuurlijke creatie van wisselwoningen. We proberen de mensen met voorrang in de Safierstraat weg te helpen, omdat we die wisselwoningen hard nodig hebben. Het gaat daar om een woningbouwproject van 581 woningen, waarbij ze ongeveer 50 wisselwoningen nodig hebben. Niet allemaal voor eigen gebruik, ook andere woningbouwverenigingen zouden gebruik mogen maken van diezelfde wisselwoningen. Nu was de vraag, hoe lang hebben ze nou in feite leeggestaan, die 11 wisselwoningjes die gekraakt waren? Jullie hadden getallen van 1 maand tot 2 jaar.
Ja, dat klopt inderdaad.
Dat is ook op verschillende punten toegegeven, dat er zelfs panden inderdaad leegstonden van 2 jaar. We hebben even de 11 woningen duidelijk bekeken en daar kwamen we tot de conclusie dat er 4 korter stonden dan 6 maanden, 3 6 maanden en 4 stonden er 7 tot 14 maanden leeg. Van krakers uitgezien was dat dus wel logisch dat je dan op een gegeven moment...